Halleluja. God is goed. Wil je de PowerPoint even opzetten, Boas? Dankjewel. We gaan eens delen over de kracht van het Koninkrijk van God. Even kijken of deze het doet. Wie van u weet er dat over precies 3 weken de wereld vergaat? 23 september 2017 is er een zonsverduistering. Nou is het wel frappant dat in Genesis 1 staat al dat de sterren en de maan dienen als tekenen aan de hemel. Niet alleen dagaanduiding van seizoenen, maar ook als tekenen staat er letterlijk. Dus we moeten dingen niet helemaal wegpoetsen, dingen zijn belangrijk. We kunnen heel vaak worden sterrenbeelden en tekenen in de sterren weggeschoven als occult en voor sterren wijzen. Maar je moet niet vergeten dat de geboorte van Jezus Christus ook werd aangekondigd met een ster. Je moet niet vergeten dat Jezus zegt over Jona. Jezus zegt tegen de fariseeën, jullie zullen geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. En weet u wat het teken van Jona was? Dat was niet die vis. Toen Jona ging preken in Nineveh, was er een zonsverduistering. Dit. Die heeft een aantal uur geduurd. Dus je moet u voorstellen, toen Jona daar ging prediken, die man die werd bevestigd doordat de zon verduisterde op dat moment. Geen wonder dat heel die stad tot bekering kwam. En Jezus zegt tegen de fariseeën, dit teken zullen jullie ook krijgen. Nou, wie van jullie weet er dat op het moment dat Jezus Christus stierf van het kruis, dat er toen 3 uur lang een zonsverduistering was. Van 12 uur 's middags tot 3 uur 's middags was het duister. Een teken aan de hemel. Ja? Sterren zijn ons gegeven als teken aan de hemel. Op 23 september, over precies 20 dagen, is er weer zo'n zonsverduistering te zien. Dan gaan natuurlijk gelijk een heleboel discussies open. Want wat zal dat teken zijn? Wat betekent dat? Is dat het begin van de grote verdrukking, zoals in Openbaring 12 staat? Goed, er zijn een heleboel theorieën over en een heleboel speculaties. Ik ga u alleen zeggen, ik weet het niet precies. Ja? Maar God die houdt het aan zichzelf om de datum te weten. Ja? Maar wat ik wel wil zeggen is dit. In deze zonsverduistering staat Matteüs 24 vers 14. En dat is een hele belangrijke. Daar wil ik het over hebben. Voordat we gaan denken over de eindtijd, moet er nog iets gebeuren. Dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepreekt worden tot getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dus, we weten 1 ding zeker. Het einde zal pas komen als het evangelie van het koninkrijk gepreekt is over de hele wereld. Tot een getuigenis. Getuigenis, een woord van getuigenis. Daar gaan we het over hebben vandaag. De kracht van de uitbreidingskracht van het koninkrijk van God. Eerst voor het einde is, zal er nog een opwekking komen. Eerst voordat er alle dingen gaan gebeuren, moeten nog vele mensen in het koninkrijk van God binnengehaald worden. En laten we alsjeblieft onze energie daarin stoppen, in plaats van onze energie te stoppen in speculaties en theorieën en gedachten over de eindtijd. We leven in de eindtijd, ja dat geloof ik ook. Maar dat zou ons des te meer moeten motiveren om uit te gaan en het evangelie te verkondigen. Om het koninkrijk van God te laten uitbreiden. Want ik hoop niet dat morgen de eindtijd is om eerlijk te zijn. Of dat morgen de laatste dag is. Want een heleboel mensen in mijn straat kennen Jezus nog niet. Ja? Dus laat het ons motiveren. Maar hoe werkt dat nou? Ik vind het prachtig om te zien als je het leest over het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. Dat er telkens, als er over koninkrijk gesproken wordt, gaat het over groei. Jesaja zegt al bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En aan de uitbreiding van dit koninkrijk zal geen eind komen. Met andere woorden, het koninkrijk van God blijft maar groeien. Het beeld wat Nebukadnezar zag van die koning en dat lichaam, die werd uiteindelijk omvergeworpen door een steen. En dan staat er, die steen is het koninkrijk van God. En die zal groter worden en uiteindelijk de hele aarde vervullen. ik heb een positieve kijk op de eindtijd. Ik geloof dat het koninkrijk van God nog groter zal worden. Het wordt ook groter in grote delen van de wereld. Nog helaas nog niet in Europa. Maar dat zien we nog niet. Maar daar gaan we aan het werk. Daar zijn we mee bezig. Kom naar de kerkplantingstrainingscentrum. Ja? Bij kerken planten ga je leren hoe je het koninkrijk van God kan helpen doen uitbreiden. Trouwens, elke gelijkenis die Jezus vertelt over het koninkrijk spreekt van groei. Wist je dat? De eerste gelijkenis is van die zaaier. Die zaad zaait. Die zaait zaad in de grond. En dat brengt op 30, 60, 100-voudig. Spreekt van vermenigvuldiging. Andere gelijkenis gaat over het zuurdeesem. Dat zich mengt met het deeg. En het hele deeg wordt vervuld, staat er. Andere gelijkenis gaat over een klein zaadje. Mosterdzaadje. Een van de kleinste zaadjes die er is. Maar wordt geplant en wordt een enorm grote boom. Bijna elke gelijkenis die Jezus vertelt over het koninkrijk spreekt van groei, toename. Houd niet op, het blijft groeien. Daarom is het begonnen. We gaan eens kijken hoe dat werkt. Hoe werkt nou die uitbreiding van het koninkrijk? Nou, heel eenvoudig. Het begon in het stadje Sychar, in Samaria. En daar ging Jezus, vermoeid van de reis, bij een bron zitten. Op het 6 uur 's middags, dat was 12 uur 's middags. In Israël. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Nou, moet u voorstellen. Dick is op vakantie, samen met Trudy. Ze zijn vermoeid van de reis. Ze gaan in een cafeetje zitten. En ze vragen aan de ober, geeft u mij alstublieft wat te drinken. Ja? Nou, ik vond het mooi dat Jezus van elke gelegenheid gebruik maakt om iets van het evangelie te vertellen. Heb je al iets in een café getuigd? Dick vast wel. Ja? U geeft mij wel iets te drinken, maar als je het aan mij zou vragen, ik heb wat beters voor je. Ja? Ik heb van die kaartjes, evangelisatiekaartjes in mijn portemonnee. Als ik afreken, dan deel ik altijd iets van het evangelie. Alsjeblieft, dan geef ik mee met het geld. Dat is voor de ober, of voor de kassier, of kassière. Dan deel ik iets van het evangelie, maar een klein zaadje zo. Laat ik achter. En soms zie mensen, oh wat mooi. Laatst hadden we het in een dierentuin waar we de kinderen gingen afrekenen. En die mevrouw begon te huilen toen ik het kaartje gaf. En ze vertelde hele levensverhaal aan me. Geweldig. Je ziet altijd iets gebeuren. Ja? Klein zaadje. Jezus gebruikt elke gelegenheid. Vind ik mooi. Geef mij iets te drinken. Heel eenvoudige vraag. Het begint heel simpel. De Samaritaanse vrouw zei tegen mij, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Staat er zo mooi tussen haakjes. Zo'n ongeschreven regel. Ik weet niet of u dat ook kent, die ongeschreven regels. Zelfs Vlamingen hebben geen omgang met Rotterdammers. Zelfs Vlamingen hebben geen omgang met Marokkanen. Of Indianen, of Amerikanen, of bananen, of de laatste de Mohikanen. Bavianen. Dat zijn van die ongeschreven regels. Dat doe je niet. Dat hoort niet zo. Nou, Jezus deed het juist wel. Ja? Dat vind ik mooi. Eigenlijk moeten we juist alert zijn op mensen die met wie anderen geen omgang hebben. Want dat zijn juist mensen die open zijn voor het evangelie. Wist je dat? Wist u, ik heb iets interessants ontdekt. Vriendschap evangelisatie. Werkt dat of niet? Nee, het werkt niet. Het werkt niet. Er is een kerk die heeft dat uitgeprobeerd. En ze deden al 15 of 20 jaar aan vriendschapsevangelisatie. Maar de kerk groeide voor geen meter, groeide helemaal niks. Weet u wat namelijk de leugen is? Je denkt dat je eerst vriendschap met iemand gaat bouwen. En na 5 jaar of 6 of 7 of 8, 10 jaar heb je het vertrouwen van die persoon gewonnen. Dan probeer je eindelijk, dan denk je, nou, nu zou het misschien kunnen. Kan ik iets van het evangelie kwijt? En dan wijzen ze je af. Dan willen ze niks meer. Het werkt niet. Weet u wat wel werkt? Jezus die geeft zijn discipelen de opdracht. Ga naar een stad en zoek naar een persoon die het waard is. En bij die persoon ga je naar binnen en daar deel je het evangelie mee. En als die niet wil luisteren, prima. Schud het stof maar van je voeten af en ga naar het andere huis. En zoek naar een andere persoon die het waard is. Met wie een klik is. Dat staat in Matthäus 10 en in Lucas 10. Als die zijn discipelen uitzendt. Met andere woorden, het werkt andersom. Eerst zoek je iemand die open staat voor het evangelie. En daarmee bouw je een relatie op. En daarmee kan je het evangelie delen. Oh, heb ik het al die tijd verkeerd omgedaan? Ja. Ja, het werkt op deze manier. Zoek, find a person of peace, staat er in het Engels altijd vaak. Zoek een persoon die vrede. En als hij luistert, laat uw vrede op hem komen. Eigenlijk, Jezus zegt ook, hij loopt rond voortdurend aan het zoeken. Hij kwam om te zoeken en te vinden wat verloren was. Hij was voortdurend aan bezig. Oh, hey, Zacchaeus, jij staat open. Vanavond moet ik bij jou thuis zijn. Hij bouwde een relatie met degene die open waren voor het evangelie. Ja. Dat is even een mindsetverandering, hè? Bouw een relatie met mensen die openstaan voor het evangelie. Dat is heel anders. Zoek die mensen op. Jezus deed het ook. Hij zocht die vrouw op. En hij bouwde een relatie met haar. Oké. Jezus antwoordde haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water gegeven hebben. Wat ik zo leuk vind, is dat Jezus, hij kan elk onderwerp ombuigen tot evangelie. Dat is ook zoiets krachtigs. Dat moeten wij ook leren. Is je wel eens opgevallen, als je een gesprek met iemand aangaat, dat het heel vaak gaat over de hobby van die andere persoon? Heel vaak gaat het over voetbal, over het weer, of over koetjes of kalfjes, als je een gesprekje aangaat. En als je niet zelf proactief bent in een gesprek, dan gaat het onderwerp vaak over iets wat jij niet wil. Maar Jezus draait het om. Hij zegt, van een eenvoudig gesprekje over water, een put, ja, iets, een dagelijkse bezigheid in Israël, waterputten, gaat hij erbij zitten en zegt, joh, ik heb levend water. Hij brengt het onderwerp op waar hij wil dat het over gaat. Die techniek moeten we ons ook aanmeten. Waarom zouden heidenen snel over hun hobby's praten, terwijl wij niet over onze hobby mogen praten? Je hobby is toch Jezus? Je prioriteit is toch Jezus? Ja? Waarom doen we dat niet? Waarom grijpen we die kans niet aan? Oké, leg een uitdaging bij je neer. Ja? Mooi weer, hè? Ja, maar weet je, 23 september vergaat de aarde. Dat is trouwens een goede gelegenheid, hè? Om te getuigen. Ja. Wist je dat al? Zonsverduistering, Jona, Jezus. Kan je zo een verhaaltje over vertellen? Ja, hoezo vergaat de aarde? Nou ja, goed. Gelegenheid om te spreken. Gebruik die kansen. Levend water. Jezus belooft levend water. Ja, dat is mooi. En wie drinkt van dat water, zal, dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Nee, je krijgt geen zin meer in andere dingen, want je hebt levend water geproefd. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven. Nou, dat is interessant. Het water wat Jezus geeft, wordt een bron. Dat is leuk. Er zit kracht in. Ja? Water is niet alleen water dat weer verdwijnt, maar het water dat Jezus jou geeft, wordt een bron. Een bron, waarom bron? Wat kan een bron doen? Vermenigvuldigen, die kan andere mensen weer water geven. Juist. Hey, er zit een kracht in het evangelie. Als Jezus iets aan jou geeft, dan kan dat een bron worden voor andere mensen, zodat andere mensen bij jou weer kunnen drinken. Juist. Er zit een vermenigvuldigingskracht in. Dat snappen wij niet. Wij denken altijd, als je iets geeft, dan is het weg. Maar bij God is het, als ik het geef, dan vermenigvuldig ik het. Wij denken in negatieve sommetjes, aftrekken. Maar Jezus denkt in vermenigvuldiging. Ik deel iets. Als jij het deelt, wordt het steeds meer en meer en meer en meer. Water wordt tot een bron van water. Yes, dit is mooi. Dit is mooi. Maar goed, daarvoor was het nog even tijd voor confrontatie. De vrouw zit tegen hem neer. Geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hier hoef te komen te putten. Jezus zei tegen haar, roep je man en kom hier. Oeps, dat was even een gevoelige snaar. Want deze mevrouw was al toe aan haar zesde man. Daarom kwam ze ook 's middags om 12 uur daar water putten, omdat ze zich door iedereen afgewezen voelde. De meeste mensen gingen 's morgens water putten om 6 uur of 8 uur, als het niet zo warm was. Maar zij kwam op het heetst van de dag, alleen omdat ze afgewezen werd door andere mensen. Omdat ze zoveel relaties gehad had. Een vrouw van lichte zeden, zou men zeggen, tegenwoordig. Roep uw man en kom hier. Jezus confronteert haar, zegt de waarheid. Zij was eigenlijk relatieverslaafd. Maar Jezus wist het. Dan had ik het er net met Rini over. Rini zegt, ik verlang ernaar om steeds meer die diepe openbaringen te krijgen van God over mensenlevens, over wat er aan de hand is in mensen. Ik zei, ja, daar verlang ik ook naar. Maar ik heb wel één ding ontdekt. Dat is, je moet genoeg liefde voor mensen hebben om die openbaring te kunnen dragen. Laatst sprak ik met iemand en tijdens het gesprek, dat was een jonge man, kreeg ik bewogenheid voor hem, compassie voor hem. En God sprak in mijn hart, hij is verslaafd aan seks. En hoe ga je daarmee om met zijn openbaring? Ja, ik heb hem niet naar voren gehaald om hem in het middelpunt te zetten. God zegt tegen mij dat je seks verslaafd hebt, heb ik niet gedaan. Maar we gingen gewoon het gesprek verder op een spontane manier en ineens kwam het gesprek op verslaving. Ik dacht, ik zal hem een handje helpen. Ik zeg, ik ontmoet tegenwoordig steeds meer mensen die verslaafd zijn aan seks. Toen gingen zijn ogen open. Ja, zei hij, ik ook. Gelijk was er een opening. En ik heb hem wat verder kunnen helpen. Weet u, ik heb ook niet gezegd, God heeft het al tegen mij verteld. Dat is ook helemaal niet interessant. Als God iets jou openbaart, dan is dat om die mensen verder te helpen. Dan is dat uit liefde. Dan is dat zonder veroordeling. En dat is denk ik het mooie van deze vrouw. Die was zo geraakt doordat Jezus alles wist wat ze gedaan had, maar hij veroordeelde haar niet. Dus als je meer openbaringen wilt, meer profetische openbaring, vraag dan nog meer liefde. Ik heb gebeden, Heer, geef me genoeg liefde om de openbaringen te kunnen dragen. En dan komt het, want het is altijd uit liefde. Jezus raakt mensen aan uit liefde. Hij houdt van je, hij houdt van mensen, hij houdt van iedereen. En hij wil dat iedereen hem leert kennen. Hij is gekomen om mensen die verslaafd zijn te bevrijden. Wist hij dat hij zelf een slaaf werd? Hij werd zelf een dienaar om mensen die verslaafd zijn uit te redden. Maar heel veel mensen die verslaafd zijn, worstelen met iets wat ze willen verbergen. En het is altijd eerst tijd voor confrontatie, openheid, eerlijkheid. Want waarom ben je verslaafd? Waarom zoek je naar alcohol? Waarom zoek je naar vervulling van andere dingen? Omdat je iets mist in je leven. Je zoekt je leegte op te vullen met andere dingen. En het is tijd dat dat geopenbaard wordt in liefde. Jezus die accepteert je, hij wijst je niet af. Wees eerlijk naar hem. Zoek mensen die vertrouwd zijn, die daar goed mee om kunnen gaan. Maar alsjeblieft, als je worstelt met een verslaving, wat dan ook, ik daag je uit, deel het. Deel het met Jezus. Hij geeft je water wat je echt kan vervullen. Wat niemand anders je kan geven, wat geen drugs, geen alcohol, geen seks je kan bieden. Niets anders. Ik ben overtuigd, Jezus kan je vrijmaken van elke verslaving. Het is absoluut mogelijk, 100% mogelijk, om volledig los te komen van elke verslaving waar je mee worstelt. Absoluut. Zonder enige twijfel. Alleen door de kracht van Jezus Christus. Therapieën werken niet, pilletjes werken niet. Jezus vervult je zodanig dat je niets anders meer verlangt dan alleen zijn liefde. Absoluut mogelijk. Als je mee worstelt, kom naar me toe, kom naar iemand anders toe. Maar echt waar, je kan vrijkomen. Goed. Ze raken in gesprek. Het gesprek gaat verder, ik sla wat versen over. Maar de vrouw zei tegen Jezus, ik weet dat de Messias komt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Dat is interessant. Zij had al een idee van de Messias. Zij wist al, als de Messias, de echte verlosser, komt, waar de Joden op wachten, dan zal hij ons alles vertellen. Dat is het idee wat zij al had van God. En wat gebeurt er? Nu komt Jezus daar en hij vertelt haar alles. Is dat niet mooi? Het mooie is, de meeste mensen die je ontmoet, hebben al een bepaald idee van God. Ook in Zeeuws-Vlaanderen. Elk mens heeft al een bepaald godsbesef. Het is ons de uitdaging om dat te vinden, wat die persoon weet, wat die persoon al weet, en om te delen en daarmee te connecten. Ieder persoon heeft al een openbaring gehad van God. God is al aan het werk in mensen. Het is aan ons gewoon om dat te delen. Oké. Klik. Maar eens kijken wat deze vrouw ging vertellen. Haar getuigenis was dit. Oh, sorry. Straks komt het getuigenis van die vrouw. Dit is even intermezzo. Op dat moment kwamen zijn discipelen en ze verwonderden zich dat Jezus met een vrouw sprak. Maar toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? Waarom zeiden ze dat niet? Ze waren het al gewend dat Jezus sprak met mensen die aan de rand van de maatschappij stonden. Met mensen die afgewezen waren. Hij sprak met tollenaars, hij sprak met prostituees, hij sprak met Samaritanen. Hij sprak met de minst waarschijnlijke mensen. Daar sprak hij mee. Maar Jezus zei dit. De vrouw zei het, liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Dit was de eerste evangelieprediker in Samaria. Haar boodschap was heel eenvoudig. Kijk, ik heb een man ontmoet, die heeft alles verteld wat ik gedaan heb. Dat was haar getuigenis. Mooi getuigenis, hè? Heel eenvoudig. Ze had geen bijbelschool gestudeerd nog. Ze had geen kennis van de Bijbel. Heel weinig. Het enige wat ze wist, ik heb iemand ontmoet, die heeft alles verteld wat ik gedaan heb. Waarom is dat nou zo bijzonder? Waarom was deze vrouw zo geraakt, denk je? Geen veroordeling. Juist. Geen veroordeling. Jullie wisten het al lang hier in Samaria. Jullie wisten het al lang, maar nu kom ik een onbekende tegen. En die wist het. Jullie veroordelen mij. Maar hij wist het. Hij veroordeelde me niet. Er was iets dat had haar geraakt. Als je Jezus ontmoet, is er altijd iets wat je raakt. Ik wil even een minuutje stil zijn, dat je voor jezelf nadenkt. Wat is er wat jou heeft geraakt in jouw ontmoeting met Jezus? Denk daar eens rustig over na. Oké, dat is jouw getuigenis. Wat jou heeft geraakt in jouw ontmoeting met Jezus, is jouw getuigenis. Een getuigenis is niks anders als je bent er ooggetuige van geweest. Je hebt het gezien, je hebt het meegemaakt, je hebt het ervaren. Dat is jouw verhaal. En dat is altijd sterk. Ja? We waren van de zomer op vakantie. We hadden 5 kinderen extra met ons mee, dus we waren met 10 kinderen. Die 5 kenden de Heer Jezus nog niet. Maar ik heb mijn getuigenis aan ze mogen vertellen. Gewoon eenvoudig, zoals ik Jezus heb leren kennen. Wat God voor mij gedaan heeft. Mijn verhaal is dit. Ik kon vroeger niet praten. Ik kon niet fatsoenlijk praten. Ik heb altijd gestotterd. Toen ging ik op mijn knieën voor Jezus. Hij vulde me met zijn liefde. Hij heeft me genezen van stotteren. En ik kan nu hier staan om dit te vertellen tegen u. Dat is wat God gedaan heeft voor mij. Dat is mijn getuigenis. Mijn verhaal. Ja? Dan heb ik al bewogenheid voor andere mensen die stotteren. God kan ze genezen. Iedereen heeft een getuigenis, anders zit je hier niet. Dan heb je Jezus. Als je Jezus hebt leren kennen, heb je een getuigenis. Intussen vroegen de discipelen aan Jezus, Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hen, nee, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dat vind ik mooi. Jezus zegt, ik haal energie uit een visie. Ik haal energie uit om het werk van God te volbrengen. Dus Paulus zegt dat ook. Ik werk met zijn energie, Colossense 1:29. Zijn energie verteert mij en geeft me energie, motivatie om het koninkrijk van God te prediken. Voel je wel eens energieloos, futloos, moe, op? Heel vaak komt dat, ik zeg niet in alle gevallen, maar heel vaak komt dat omdat je niet de visie van God hebt ontvangen. Omdat de visie van God niet meer genoeg in je brandt om verder te gaan. Dat je te weinig bij Jezus bent geweest. Ik heb dat gemerkt bij mezelf. Als ik energieloos ben, moet ik terug naar Jezus. En opnieuw visie krijgen. Kijk maar eens wat Jezus energie gaf. Dat was dit. Ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden. Want ze zijn wit om te oogsten. Hier is een plaatje van duizenden mensen die tegelijk worden gedoopt in Zuid-Amerika. Prachtig, jij komt uit Zuid-Amerika, hè? Ja, toch? Geweldig wat daar gebeurt. Je ziet het koninkrijk van God groeien. Bij duizend worden ze gelijk gedoopt. Jezus zag dit al voor zich. De velden zijn wit om te oogsten. Er zijn zoveel mensen die het evangelie nodig hebben. Mensen zijn al klaar. Hij zag het plaatje voor zich. Weet je, Jezus die, of God die laat je altijd vaak een beeld zien van de toekomst om jou daarvoor iets wat jou energie geeft. Mike Bickle zei het prachtig. Visie is a picture of the future that produces passion. Dus visie is een beeld van de toekomst wat jou passie geeft. Hij liet Abraham, nam die mee naar de sterren en hij zag de sterren. Wauw, zo groot wordt jouw nageslacht. Wauw, dat geeft me energie. Hij liet Nick Klinkenberg een bijbelschool zien in Europa. In Terneuzen, in Zeeuws-Vlaanderen. Wauw. Die man die komt 4 keer per jaar aan de andere kant van de aardbol hier naartoe vliegen om dat neer te zetten, om dat te vestigen. Hij liet het zien. Hij liet mij ooit in een droom zien, een kerk, hier deze kerk, vol met verslaafden, ex-verslaafden. Die vrij waren, vrijgekomen door de kracht van Jezus. Het gaf me passie dat beeld te zien. Vraag ook eens zo'n plaatje van God. Doe je ogen eens even dicht. Doe je ogen eens even dicht. Heere God, ik vraag u op dit moment dat u aan ieder van ons hier een beeld wilt laten zien van hoe u de toekomst ziet. Stel je voor, heel Terneuzen, gered. Blijf je ogen even dicht houden. Stel je voor. Imagine. Weet je dat voorstellingsvermogen van God komt? Stel je voor dat alle mensen in België op hun knieën gaan, met hun handen de lucht in en Jezus aanbidden. Zie je het voor je? Zie je overal kerken ontstaan? Zie je dat de oogst wordt binnengehaald? Zie je dat steeds meer mensen hun knieën zullen buigen, met hun tong zullen belijden dat Jezus, je bent Heer. Stel je je baas voor. Stel je collega's voor. Dat ze bij je komen en aan je vragen, wat heb jij? Ik wil Jezus ook leren kennen. Stel je een kerk voor in je eigen straat. Een bijbelstudiegroep bij jou in huis. Het is een plaatje van de toekomst, wat ons energie geeft. Jezus gaat verder over de kracht van het koninkrijk. Want wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zich samen verblijden wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar de een zaait, de ander oogst. Dit is ook mooi, hè? Dit is deze visie dat de hele aarde gered zal worden, kan je niet op je eentje uitwerken. Je moet dat samen doen. De een zaait en de ander oogst. Sommige mensen die zijn moe en die willen niet eens beginnen aan de visie, omdat ze denken, oeh, dat is veel te veel voor mij alleen. Ja, dat klopt. Het is ook veel te veel voor jou alleen. Daarom moeten we dit samen doen. De een zaait en de ander oogst. Jij mag een zaadje zaaien, jouw getuigenis, en iemand anders die oogst weer. Maar het koninkrijk gaat verder. We werken samen. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Zie je wat het getuigenis van deze vrouw teweegbracht? Een heel eenvoudig getuigenis. Sommige mensen zijn bang om te getuigen vanwege de volgende leugen. Wie ben jij om te getuigen? Kijk eens naar je leven. Je leven is nog helemaal niet op orde. Nou was het leven van deze vrouw al op orde? Verre van. Ja? Maar ze was wel een getuige voor Samaria. Getuigenis is niet vertellen hoe grote dingen jij voor God gedaan hebt. Maar getuigenis is vertellen wat voor grote dingen God voor jou gedaan heeft. Dat is een getuigenis. Het is eigenlijk sterker nog, het is zelfs heel nederig om te getuigen. Want je zegt eigenlijk, ik kon het niet, hij kan het wel. Dat is getuigen. De duivel die probeert je altijd in te fluisteren, je bent niet waard. Je bent trots als je getuigenis vertelt. Onzin, flauwekul. Getuigenis is heel simpel zeggen, ik was zwak, hij heeft me geholpen en daarom ben ik nu sterk. Dat is getuigen. Mensen, er is nooit een reden om je getuigenis niet te vertellen. En je moet niet onderschatten de kracht van jouw getuigenis. Er staat er nog in Openbaring, we hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van ons getuigenis. Datgene waar jij ooggetuige van bent geweest, wat jij hebt meegemaakt, wat je net hebt zitten bedenken, wat jou aangesproken heeft in je relatie met Jezus, dat is jouw getuigenis. Dat mag jij delen met andere mensen. Zoek mensen die daar openstaan. Getuig. Dan gaat het koninkrijk voort, want velen in die stad geloofden in hem. En er kwamen nog veel meer tot geloof. Want Jezus ging ook nog naar die stad toe. Hij bleef daar 2 dagen. En hij preekte, hij onderwees hen, genas mensen. Vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, we geloven nu niet meer om wat u zegt. Maar we zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Juist. Het mooie is van getuigen, je hoeft niet alles zelf alleen te doen. Jij hoeft alleen maar je getuigenis te delen. En God doet de rest. Het koninkrijk van God is als een zaadje dat iemand in de grond stopt en die gaat slapen en het groeit en het groeit en hij weet niet hoe het opkomt, maar het groeit wel. Dat is het koninkrijk van God. Hele bemoedigende tekst vind ik ook in Johannes 15, daar staat, de Heilige Geest, wanneer die komt, zal hij van mij getuigen. En jullie moeten ook getuigen. Maar de Heilige Geest doet het eerste voorwerk. En wij mogen ook getuigen. De mensen, deel je getuigenis. Deel je getuigenis. Deel wat jij van Jezus hebt gekregen. We gaan beëindigen. Dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepreekt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Oké, Karen en Aart, willen jullie naar voren komen? Ik wil samen met u bidden. Nee, misschien gaan we samen even in kleine groepjes bidden. Groepjes van 2 of 3. 2 of 3. Ja? Bijbels, 2 of 3. Dan ben ik in het midden. Ja? We gaan bidden voor de uitbreiding van Gods koninkrijk in jouw omgeving. En we gaan bidden dat God je iemand laat zien tegen wie jij deze week mag getuigen. Laten we dit gelijk praktisch maken. Ja? En dan ga je aan het eind van het gebed, ga je even stil zijn. En dan ga je zeggen, oké, God heeft tegen mij gezegd, ik ga tegen die persoon getuigen. Ja? Volgende week kom je dan terug in de kerk. Want moet je die personen, bij wie je nu gebeden hebt, en dan vragen die aan jou, en hoe is het? Heb je nog getuigd tegen Keesje? Oh, nou ja, doen we het de week daarna. Maakt niet uit. Ja? Heb je 2 weken de tijd? Ja, maar waarom zou je niet vaker doen? Waarom zou je niet elke week tegen iemand getuigen? Ja? Is duidelijk, laten we even gaan staan. Laten we eventjes 2 of 3 mensen opzoeken. Bid voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En bid voor een naam tegen wie jij deze week je getuigenis mag vertellen. Iemand die het waard is. Iemand die klaar is om het evangelie te horen. Mensen, mag je gebed afronden. Wist u dat Jezus heel strategisch was? Hij ging naar Samaria. Hij hield geen evangelisatiecampagne. Maar hij bezocht 1 persoon. Die ene persoon getuigde tegen de andere in de stad. En de stad komt tot bekering. Ergens anders zien we dat Jezus met de boot reist naar de overkant van het meer. Naar de streek van Gadarenen. Hij ontmoet één persoon die bezeten is van de duivel. Hij bevrijdt hem en hij gaat terug. Die man vraagt, mag ik mee? Nee, zegt hij. Ga en getuig tegen je familie. En dat is hetgeen wat ik tegen u wil zeggen. Als je denkt, tegen wie moet ik getuigen deze week? Getuig eerst eens tegen mensen in je familie. Er was een man, die zat in de kerk en die hoorde een preek zoals deze. En hij zegt, ik ben al 20 jaar aan het bidden voor mijn vader. En de prediker zei tegen hem, misschien wacht jouw vader wel op jouw getuigenis. Je vader woont in een ander deel van het land. En hij besloot om een brief te schrijven aan zijn vader. Met zijn getuigenis. Wat hem aangesproken heeft in Jezus. Hij stuurde die brief naar zijn vader op. En een paar dagen later kreeg hij telefoon. Van zijn vader. Zijn vader zegt, ik heb je brief gelezen. Wat geweldig. Mag ik Jezus ook leren kennen? Wil je met me bidden? Ze hebben over de telefoon gebeden. En zijn vader had Jezus aangenomen. Dit is de kracht van het evangelie, mensen. De kracht van het evangelie gaat via uw getuigenis. En misschien bent u wel heel lang aan het bidden voor een bepaalde persoon. Maar ik wil u uitdagen. Besluit eens om te gaan getuigen tegen die persoon. Eenvoudig je getuigenis opschrijven. Ik ga ook mijn getuigenis opschrijven. Iemand in mijn familie. Ik weet al wie. Ja? Maar doe dat. Deel het. Evangelie gaat door de kracht van jouw getuigenis. Daardoor hebben we de boze overwonnen. Deel het. Ja? Deel het. Zo gaat het verder. Oké? Woord is aan Patrick. Dankjewel.